Dit is het eerste bandje over de Bijbelstudie De Hemel Waar door Broeder Van Hoeven op de toerustingsavond van 3 juni 1981.
Nee, dat is niet de bedoeling van deze studie. Dat is een andere studie. Ik kreeg laatst onder mijn deur door. Ik kreeg een boek thuis. En dat was een geweldig boek. Er was een meisje en die was dan boven geweest. En die werd dan verwelkomd boven door de familieleden. Want die waren al in de hemel. En toen kreeg ze een zaal. Kreeg ze. Nu hadden ze zo mooi voor haar gemaakt met rozen. Zo gegooid, zo. En die waren als versteend, maar bleven fris en geweldig. Het was van sfeer tot sfeer. Heel het boek vol. Onbegrijpelijk. Met bijbelteksten eronder. Het kwam uit Den Haag. Het was... Ik weet niet meer precies. Ik geloof van Vlietstaan uitgaven was. Daar kan je bij blijven zwijmelen. Maar dat is dit niet de bedoeling. Hier staat gewoon wat de Bijbel over de hemel zegt. En die studie die ik gezien heb, dat boek van dat meisje wat dan op sterven was geweest en eigenlijk al boven was en toch nog terugkwam enzovoort. En toen al deze visioenen heeft opgeschreven... Nou, eerlijk, dat meisje is een lief meisje, maar hij had een grote duim. En de broeder had eronder steeds gezet, ja, zie Johannes 8 en zie Johannes, klopte precies, maar er klopt niks van, helemaal niks van. Als we over de hemel spreken, dan doen we het niet op die manier. We gaan niet iets verzinnen, we gaan niet lekker gezellig ons zitten vergapen aan schitterende woorden die niet waar zijn. Maar we gaan gewoon eens praten over hoe zit het nou met de hemel. Over hemel gesproken. Eerst maar eens een stukje lezen. Een kind is gauw klaar als je vraagt waar is de hemel. Het wijst gewoon omhoog en zegt daar, boven. En natuurlijk heeft dat kind gelijk. Zo is het ook met een ver gezicht. Vanuit de verte gezien een schitterend tafereel... Globaal en juist daardoor fascinerend. Weet iedereen van ons. He, als je ergens in de bergen bent of wat ook. Dat is een ongelooflijk gezicht. Vind ik ook uit een vliegtuig. Als je dan al dat kleine gedoe nog zo even ziet zo beneden. Dat vind ik geweldig gezicht. Dan zie je helemaal niet dat daar een onvriendelijke boer staat of zo. Of boerin staat die... De tanden niet gepoetst heeft of de gebit niet in heeft, dat zie je niet. Want je vliegt heel hoog en het is liefelijk, alles liefelijk wat je ziet. Dat is met een ver gezicht. Voor veel christenen is het geestelijk ook zo. Als je vraagt waar of wat is nou de hemel, dan krijgt men al gauw een globaal antwoord. En er maar niet verder over nadenken. He, dat weet u wel, hè? Als je kind dat vraagt, dan moet je natuurlijk, een kind moet je op zijn niveau antwoorden. Hè? Ben ik wel eens bezorgd over dat we kinderen dat niet zouden doen. Maar dat moet u beslist doen. Heeft geen enkele zin om een kind iets te openbaren waar ze niet aan toe zijn. Want dat gaat er niet in. Maar als een kind eraan toe is, dan kan je wat meer zeggen. Maar als een kind aan je vraagt, hoe is dat nou met de hemel, of waar is opa nou, of zo? Nou, dan zit je goed in de problemen. Dan kijk je gauw omhoog en dan denk je, nou, van hieruit globaal gezien zal het ongeveer zo zijn. Maar dan ben je niet met de waarheid bezig natuurlijk, dan ben je met je hart bezig of zo. Dan krijgt men al gauw een globaal antwoord en er maar niet verder over nadenken. Soms, als er toch dieper over nagedacht wordt, krijgt men meer menselijke gevoelens en gedachten te horen dan Gods gedachten vervat in zijn woorden. Je hebt christenen, hè, die zeggen dan hun gevoel, mijn moeder zei altijd, boven is het, enzovoort, zo'n verhaal krijg je dan. Of een ander die zegt, ja luister eens, dat God heeft niet alles geopenbaard. Dat zijn dingen die hoeven wij niet te weten. Dat maakt ze zich er zo vanaf. Misschien haalt u de schouders op en denkt, nou ja, ik ben maar een eenvoudig kind. van God. Zou de Heer dat nou ook zo bedoelen? Of zou de Heer er naar verlangen dat zijn kinderen als volwassenen dichterbij komen om het vergezicht in alle wonderlijke details te bekijken? Zou de Heer dat nou niet willen? Dat we niet een globaal antwoord geven, maar dat we in zijn woord gaan kijken en als het ware dat vergezicht van de hemel, dat we daar dichterbij komen om de details te bekijken. Maar dan zo dichtbij als de schrift het maar mogelijk maakt en ons houdend aan dat wat de schrift zegt. Want er is bij zo'n onderwerp niet veel nodig om op hol te slaan en de fantasie, het woord, te laten overheersen. En het gaat ons niet om fantasie, maar om het feit. Ook niet om het gevoel, maar om het woord. Hoe spreekt Gods woord over de hemel? Dat is moeilijk. Want de geïnspireerde talen, Hebreeuws en Grieks, zijn nu eenmaal niet onze moedertaal. En al was dit zo, dan blijft er nog dat enorme probleem wat de juiste betekenis van het woord was en niet wat het woord nu is. Daar zitten alle uitleggers mee. En dat moet u toch, daar moeten we toch heel eventjes bij stilstaan. Een enorm goed woordenboek, dat is Nestle. Daar heb je ook een Griekse tekst van. En als je nou iemand spreekt over een woord in de Bijbel en hij kent Grieks, dan pakt hij achter elkaar dat woordenboek. En als je zegt, er staat, feitelijk staat er, dan zegt hij, dat kan ik hier niet vinden in het woordenboek. Dat is bijvoorbeeld zo met het woord aion. Dat neem ik nou maar omdat dat een kernpunt is. Als je dan dat Griekse woordenboek pakt, dan staat er mensenleeftijd, tijdperk, eeuw, eeuwig, eindeloos. En nou is die taalgeleerde Knoch, die heeft gezegd, de mensen worden door bijbelvertalingen naar de leer van mensen geleid en niet naar het woord geleid, die heeft alle inspanning gehad, zo ontzettend, vanaf het begin, om de betekenis van een Grieks woord niet te hebben van heden ten dagen, maar van toen het gesproken werd. Daar zit het eigenlijk. Waarom leg ik u dat uit? Omdat u daar vandaag of morgen tegenaan loopt. En zeggen ze, je maakt hier wat wijs. Maar we maken niks wijs. Andries heeft het boekje behandeld. Het woord eeuwig, dat was van Thomson. Thomson is een taalgeleerde van oude talen, oud-Syrisch, oud-Koptisch enzovoort. Die heeft het woord aion achterhaald. En vandaar dat we het maar even zo op te lepelen hebben. In het jaar 540 is dat begrip veranderd op bevel van een keizer Justinianus enzovoort. U kent het verhaal wel van me. Maar dat heeft Thomson terug moeten draaien. Als taalgeleerde, een Schot. En Knoch gebruikte bepaalde woordenboeken die hij zo kostbaar beschouwde en zo kapot gewerkt heeft, dat hij ze helemaal met dunne zijde had laten beplakken om ze bij elkaar te houden. En als iemand tegen u zegt, het staat er niet, het staat er wel, maar je mag ook dat, dan komt dat omdat in de Griekse woordenboeken het theologische begrip, wat steeds verandert, gevolgd wordt. En na een bepaalde tijd wordt dat ingebracht in het woordenboek. En daarom staat er bij het woord eeuwig, eindeloos. Maar het heeft nog nooit in de grondtekst eindeloos betekend. En dan pak ik alleen dit woord, maar dan kan ik alle andere pakken. Dan moet u goed bewust zijn. Het is de boodschap die we brengen, is zo ongelooflijk waar. Tot op de letter en op de titel en op de jota. Hoeft u nooit ongerust over te zijn. Ik had een voorbeeld, had ik, in een predikatie, nee, in een bijbelstudie. Romeinen 1, ik meen het 16e vers of zo. Nee, het zal verder zijn. Het zal zo ongeveer het 20e vers zijn. Daar stond een woord en daar kwam Gerrit Lammers, die Grieks kent, kwam naar me toe en zegt, Cor, weet je dat het Grieks wel een woord heeft voor eeuwig? En dat staat in Romeinen 1 vers 20 of zo. En toen later kwam in de Bijbelstudie dit naar voren. En toen dacht ik, nou, dan zal ik iemand daarop wijzen. Dat is Aidijn. Aidijn. Ik had het er ook naast gezet in mijn Bijbel. Maar toen ik dat ging nazoeken, ontdekte ik dat dat woord wordt voor eeuwig vertaald. Maar het betekent verborgen. En dan is dat in die Bijbelstudie van Romeinen 1 is het naar voren gekomen. Dat gaat dan dat je in de natuur kan je Gods eeuwige kracht, staat er dan vertaald. Maar Gods eeuwige kracht in de natuur is toch niet te zien aan bloemen die doodgaan? Aan eenden die sterven? Aan bomen die kanker krijgen? Maar er staat Aidijn, verborgen kracht. Terwijl alle uitleggers zeggen eeuwige kracht, vertaalt Knoch letterlijk Aidijn. Dat wil zeggen verborgen kracht. En dat is in de natuur te zien. Begrijp u, op die begrippen zit het met vertaling. Dat zeg ik u van tevoren, want daar gaat het ook hier bij de hemel om. De Bijbel spreekt heel weinig over alle dingen die wij zo mooi vonden en waar we kinderen mee geïndoctrineerd hebben en zelf geïndoctrineerd zijn. Maar het gaat ons niet om fantasie, het gaat ons om een feit. En nou is het o zo moeilijk om een feit boven tafel te krijgen, want dan moet je het woord hebben wat God behaagd heeft toen te spreken. En niet het woord wat zo ontzettend veranderd is. Ik heb dat wel eens meegemaakt, maar ik durf dat niet in de Bijbelstudie te zeggen. Nou zoek ik even naar een ander voorbeeld. Dat schiet er natuurlijk niet in. Nou ja, ik maak woorden mee op school van kinderen die nu een totaal andere betekenis hebben. Ik heb al een woord. Ges. Ges is dat, zei ik. Ik wist niet wat het bedoelde. Want toen ik jong was, was Gers dat hem. Een heel slim, pinter jongetje. Die was Gers. Maar tegenwoordig is iets Gers. Dat heeft niks met pinken te maken, maar het is de blitz, zeiden wij vroeger of zo, voor dat woord. Dat is een veranderd woord. En Jolanda kwam bij ons in huis. Jolanda Verloon is een poosje bij ons in huis geweest. En ik geloof dat hij toen eens zei, dat is een tut. Toen dacht ik, nou, dat vind ik helemaal niet. Want bij ons was dat vroeger iemand die tuttig was. Maar ik vond wat zij niet zei niet tutter. Ik begreep dat niet. En toen na een poosje, toen ontdekte ik dat ze dat woord gebruikte voor iemand die modieus gekleed is. Noemden ze zo. Dat was een totaal veranderd woord. Nou, en zo zou ik u voorbeelden, want als je eraan gaat beginnen, dan weet u zelf die voorbeelden wel. In die korte tijd, hè. Daar zit u in de dingen. Misschien dat u dat dan wel zouden weten ook. In die korte tijd, van onze leeftijd, verglijden woorden in hun begrip van een gunstige tot een ongunstige betekenis of andersom. Dan moet u nagaan hoe wat Bijbel vertalen is. Dat is van 2000 jaar geleden door de Heilige Geest geïnspireerd. En God heeft toen gesproken in die duidelijke beelden. En die beelden hebben we terugvertaald. Dat is nou het werk geweest van Knoch. En ik ben er helemaal stuk van, hoor. Eerlijk waar, ik heb in Amerika heb ik besteld, want daar hebben we ook de alleenverkoop voor hun Bijbels en lectuur. Daar heb ik al hun Bijbelstudie besteld vanaf 1926. In boekjes. En ik sla het eerste boekje op 1926, toen was ik 1 jaar oud, toen stonden de striemen van de luier nog van achter in mijn rug. En wat behandelden ze toen? Sorry, jongen. Dat het met de Sabbat niet goed zit. Want dat er 2 Sabbaten in een week vielen enzovoort. Ze gingen de hele zaak al lopen. Het is bewust in Nederland ondergehouden onder 1 hele grote term, alverzoening. En als je dan kijkt, hè, dat is het zoeklicht heeft dat geopend. Hè. Die heeft dat woord heel zwaar gepakt en heeft er een boekje en een bijbelstudie op gegeven en zo. Moet u kijken. Het snijdt kant nog wal, ze hebben nog nooit de zaak bestudeerd. Maar in hun Bijbel staat eeuwig en die lui zeggen dat het omgaat. Maar kijk, er staat hier notabene eeuwig. Zie je die alverzoeners? En dat is de kwaaie reuk. Maar niet op grond van kennis enzovoort. Het is onvoorstelbaar hoe ze in Nederland dat vanaf 1926 eronder hebben kunnen houden. Dat kan alleen maar door kwaad gerucht. En dan kunt u ook begrijpen welke taak we hebben om dit gewoon neer te leggen. Bij ieder die het horen wil. En Gerrit kwam net naar me toe. Die let op al die dingen. En het is toevallig, maar de een na de ander heeft het op het ogenblik over eeuwig. En als je niet gelooft dat ze eeuwig verdoemd worden, dan zal je ook je portemonnee niet openen. Maar als je het wel gelooft, dan zal je nou wel onmiddellijk geld overmaken, want ze moeten allemaal gered worden, want ze gaan eeuwig verloren. Iedereen heeft het nou over eeuwig. Nog een beetje roer. Ja, lekker hoor. Ik weet nog een paar mooie boekjes om uit te brengen. We beginnen met Satan gevallen. Kom nou. Daar zitten de haken. Nou, uitleggen, vertalen, ongelooflijk moeilijk. Wat hebben we nou gedaan en waar zijn we mee bezig? Ik kan me best voorstellen als u niet zoveel jaren Bijbelstudie ter beschikking hebt, dat u af en toe wel eens denkt, het zal toch wel gelijk hebben. Waarom zou het nou ineens aan ons geopenbaard zijn? Nou, dat is niet ineens aan ons geopenbaard, dat heeft God 2000 jaar geleden gezegd. Maar ze hebben het eronder gegraven. Zo is het eigenlijk. Ze hadden het al 2000 jaar kunnen weten. En Knoch publiceerde in 1926 al. De grootste geheimenissen. Het is, in het begin heb ik me beschaamd gevoeld dat we zo lang dit alles niet wisten. Maar ja, nou, in het plan van God, alles is van hem, hè. Maar dan wil de Heer nou wel dat we het weten. Onderaan de bladzij. Maar er zijn wel hulpmiddelen om een zo goed mogelijk begrip te krijgen van de betekenis van een woord, namelijk door alle voorkomende plaatsen nauwgezet te bestuderen. Een begrip zo mogelijk consequent. Ik had ook kunnen zeggen concordant, maar dat vond ik zo erop gelegd. Toen heb ik gauw gekozen voor consequent. Om het begrip zo mogelijk consequent te gebruiken en te letten op elke geringe afwijking in voorzetsels, werkwoordsvorm enzovoort. Laten we eens kijken. Maar we gaan niet kijken. We gaan nog even terug naar onderaan bladzij 1. Ja, wat ik net gelezen heb. Want ik wil alles gebruiken van de tekst. Daarvoor heb ik hem ook zo gekozen, die woorden. Even goed begrijpen wat er staat. Hoe kan je nou, want ik wil dat u mij controleert. Altijd. Ik heb nooit anders gezegd. Al die jaren dat we nu deze boodschap prediken, ik heb altijd gezegd, u moet me controleren. Nou, hoe kan je nou me controleren? Dat kunt u ook, al leest u geen Duits, al kent u geen Grieks, enzovoort. Alleen moet u voorzichtig zijn in uw conclusies dan. Maar u kunt me controleren, en dat moet u beslist doen, vanuit een goede gedachte, hè? Niet vanuit een kwade gedachte. Dat werkt irriterend, maar een eerlijke zaak, dat is gewoon fijn. Doordat je alle voorkomende plaatsen van een woord neemt. Nou, dat kan iedereen. Koop je een concordantie, die kost 28 gulden, 32 gulden tegenwoordig, van de nieuwe vertaling. En ik heb het over hel. Of ik noem maar wat, hè, voorbeeld. Nou, dan pak u die Bijbel en dan zoek u het woordje H op, hel. En dan ontdek je ineens, denk je, verroest. Hé, hey, ik zag altijd vlammen en ik zag altijd, maar verroest. Waar wordt het nou eigenlijk gebruikt? En dan ontdekt u dat het maar een paar keer gebruikt wordt in de nieuwe vertaling. Neemt u de oude vertaling erbij, toen was de hel nog heel groot. Toen kwam het, zeg maar, 70 keer voor. In de nieuwe vertaling komt het nog maar 4 keer voor. Dat wil zeggen dat ze heel die Statenvertaling, vanaf die tijd, hebben ze 70 plaatsen de mensen de hel geleerd. Die er niet stond. Maar die hadden ze nodig. Dat is wat. Dan ga je zelfstandig er doorheen prikken. Ik wil u toerusten, ik wil u leren hoe dat je dat kan controleren. Een woord is verschrikkelijk belangrijk en vaak zegent de Heer me er zo in. Dan lees ik in mijn Bijbel Siniar. En dan kijk ik, waar wordt Siniar voor het eerst gebruikt? Wat is dat? En dan ontdek ik dat dat de oude naam is van Babylon. Dat ik ineens ben bij de spraakverwarring. Bij Genesis 11. Dat daar voor het eerst gesproken wordt over de landstreek Sinaï. En als dat dan verder in de Bijbel gebruikt wordt, dan zit daar een verband in. Zo kunt u controleren. En als je dan een begrip hebt, dan moet je dat proberen consequent toe te passen. Nou, we hebben een Bijbelstudie net afgesloten. Ecclesia, uitgeroepen menigte, uitgeroepen scharen. Maar er is ook een Ecclesia die het lichaam van Christus is. En op die plaatsen waar u over het lichaam leest, moet u dat begrip inbrengen. En op die plaatsen waar niet gesproken wordt over het lichaam van Christus, maar over de besnijdenis, over Joden, daar moet u het niet toepassen. En dan gaat u ontdekken hoe de lijnen duidelijk in de Bijbel uiteenlopen. En dan hou je die lijnen uit elkaar. Dat is nou eigenlijk Bijbelstudie. En ik weet, nergens in de Bijbel staat dat je de Bijbel moet lezen, hoor. Weet je wat er in de Bijbel staat? Dat je de Bijbel niet kan lezen. En je geeft je boek aan iemand die niet lezen kan en zegt, sorry, ik kan niet lezen. En je geeft het aan een ander die wel lezen kan en zegt, sorry, ik begrijp het niet. Dat staat er. Ik geloof dat je het kan nakijken, Jesaja 29. Mensen zijn van nature blind voor de woorden van God. Maar u moet onderwezen worden in de Bijbel. En dat zit ik nou te doen. Ik wil het u leren. En hoe moet je nou als vrouw zijnde, hè, hebben we het vaak over vrouw en dan Bijbel lezen enzovoort. En daar zit je dan 's morgens. En de ene keer pak het je wel en de andere keer doet je niks en een keer baal je af. Maar ik dacht dat je moet studeren. Je moet er een cassette recordetje bij nemen. Aan 49 gulden op de boekentafel. Ja, dat zou je toch denken. Je denkt, maar dat bedoel ik helemaal niet, hè. Je moet een bandje nemen van deze avond. Daar moet je deze week mee bezig zijn. Je moet het opzoeken. Je moet het nakijken. Je draait het nog een keer terug. Dat is je stille tijd. Je moet eens kijken hoe je gezegend wordt. Ik merk het aan Kok. Volgt alle banden. Van deze avond en van de dinsdagavond en van de zondag. Dat is haar stille tijd. Dan is die gericht. Dat is o zo fijn. Word je rijk en gezegend. Nou, eerst een begrip kijken. Waar wordt het eerst gebruikt? Waar wordt het laatst gebruikt? In welk? En dan ga ik consequent dat toepassen, dat begrip. En letten op elke geringe afwijking. Dat kunt u niet. Kan ik ook niet. Dat zit in die voorzetselvormen. Dat zit in werkwoordvormen. Maar dat doen dan de mensen wel ons duidelijk maken die dat goed weten. Ik ga door op bladzijde 2. Het Griekse woord voor hemel is Ouranos en voor hemels is het Ouranios. Het meervoud hemelen komt meer voor dan het enkelvoud hemel. Dat zou een eerste vingerwijzing kunnen zijn om goed op te letten. Want dat is een beetje bijzonder natuurlijk. Dat er in de Bijbel meer over hemelen wordt gesproken dan over de hemel. Nou, wij kennen op de eerste plaats de blauwe hemel, de luchthemel, het gewelf, dat zich als een koepel boven de aarde uitstrekt. Voor sommigen klinkt het gewelf misschien wat wonderlijk, maar de wetenschap bevestigt dat op een hoogte van een tiental kilometers er zich een luchtlaag bevindt die in meerdere mate het blauwe licht der zon weerkaatst dan het licht van andere kleuren. Boven ons bestaat een gewelf dat de grens uitmaakt der stratosfeer en deze omvat weer meerdere luchtlagen waarbij één die veel ozon bevat en verder geïoniseerde lagen die zulk een grote rol spelen in het overbrengen der radiogolven. Dat is veel woorden en het klinkt wat ingewikkeld en zo, maar dat is heel grof aangeduid. Ik bedoel alleen de lucht. Zo, van onderen, kijk je omhoog, zie je het blauw. Klaar. Zit dan een luchtlaag tussen die wat meer het blauw filtert of weerkaatst uit het zonlicht. Zonlicht is wit, dat weet u. Maar dat wil zeggen, hè, zonlicht is in beweging. Heel snel. De snelheid van het licht is 300.000 km per seconde, geloof ik. En doordat het zo snel is, zien wij het als wit. Maar er zit een hele regenboog in. In zonlicht. Daar zit in geel, rood, blauw, groen, oranje, violet. En zo gauw als u een prisma neemt, een driehoekje van glas, en u legt het in het zonlicht, dan breekt dat witte licht in het scala van alle kleuren van de regenboog. Want u zit erin. Je kan het ook andersom doen. Als ik hier een schijf heb, maak, met de kleuren van de regenboog erop, en ik draai hem hard in de rondte, dan is het een witte schijf. Omdat kleur beweegt, kleur is niet een stof, kleur is een trilling. En iets wat zo hard trilt, is ultraviolet, kunnen we met ons oog niet zien. Of infrarood, dan is het onder de 400 millimicronen. En ultraviolet geloof ik boven de 800 millimicronen. Dat is een trilling. En iets wat nou die kleur heeft, komen alle kleuren van het zonlicht op iets, en dat is zelf rood. Dat kaatst dat rood terug. Hoef ik niet te hebben, heb ik al. En denk je, verroest, er staat een rode bak. Dan zie je hem als rood. Zo gauw je ze alle licht uit doet, is het een zwarte bak. Maar dan weerkaatst hij het licht niet, is het donker, breekt de nek erover, zie hem niet staan. Dus ergens zit dan die luchtlaag, als een koepel doet zich dat aan ons voor, en dat spreken we over de hemel. En dan sta je hier op aarde, en een kind heeft dan heel simpel, hè, waar woont God, zegt het kind, die zegt daarboven in de hemel. Dat kind heeft geen benul natuurlijk, want als je het aan een klein Eskimootje vraagt, de Noordpool, en zegt waar woont God, dan zegt hij nou, boven in de hemel. En als je het in Nieuw-Guinea vraagt, zegt het kind, boven in de hemel. Maar dan hebben ze wel een paar andere kanten aangewezen. Ze hebben allemaal gelijk natuurlijk. Ze hebben gewoon allemaal gelijk. Die bal die draait nog keihard ook. 2b. De schrift spreekt ook over middenhemel. In het Grieks mes aura nema. Namelijk in Openbaring 8 vers 13. Daar staat, en ik zag, Johannes zegt dat hè, en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zei, wee, wee, wee hen die op aarde wonen. Zullen we dat eens even opzoeken? Want het is altijd fijner als je het in je Bijbel ziet staan. En toch laat ik voor het gemak het altijd uittikken. Voor u. Dat is meer bedoeld voor het herlezen. Als u het zelf een keer gezien hebt. Dat is daarboven het zevende zegel. En dan staat er in het dertiende vers, en ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide, wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Dan gaat het over verschrikkelijke gerichten. Nou heb ik laten onderstrepen op uw stencil, die met luider stem zijn. Dat is niet per ongeluk. Maar ben u wel eens een arend tegengekomen die met luider stem wat tegen u zei? Als dat waar is, zei die kwek kwek, of kwekt een arend niet? Dat is geen arend natuurlijk. Ik heb ervoor de Statenvertaling gepakt. Want dat kan je zo makkelijk, je kan vergelijken enzovoort. Statenvertaling zegt een engel. Niet arend, een engel. Ik heb de King James vertaling gepakt, dat is de Engelse Statenvertaling. En die zegt een angel. Een engel. Het gaat hier om een boodschap van God. En dan wordt er gezegd in het midden des hemels. Nou, dan kijk ik omhoog en denk ik, hij zit net boven het dak van de LPS. Zo stel ik me dat dan voor. Nou, iets hoger dan, maar onder de wolken, zo ertussen. Maar dat staat er niet, er staat mes auranema, en dat is in de middenhemel. Dat is het letterlijk. In Openbaring 14, we hadden toch voor ons vers 6, daar komt dat woord ook voor. En dan staat er in Openbaring 14, vers 6, en ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Daar staat notabene een andere engel. Waarom staat er nou niet ook een arend? Nog een arend of zo? Omdat we gewoon bij vliegen hebben gedacht aan, enzovoort, hè? Het is ook logisch. In het midden des hemels, en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn. En aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zeide met luider stem, vreest God en geeft hem eer. Want de uren van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels of in de middenhemel. Openbaring 19, vers 17 wordt er ook over gesproken. Zullen we dat even opzoeken? En ik zag een engel staan op de zon. En er riep met luider stemmen, zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen. Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods. Om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend. En het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen die erop zitten. En het vlees van allen, vrije en slaven, kleine en grote. En 17e vers. En zeide tot alle vogels die in het midden des hemels vlogen. Het is ook logisch als het over vogels vliegen gaat of over een arend. Dat we dan vertalen in het midden des hemels. Maar het is letterlijk in de middenhemel. Deze ruimte, zegt het stensel, bevindt zich niet te midden van de luchthemel, zoals de vertaling suggereert, omdat er sprake is van een arend en van vogels die daar vliegen, want die arend en die vogels stellen geestelijke wezens voor. De arend profeteert en spreekt, en de engelen spreken tot de vogels. Zijn het wel dieren? De Engelse King James en de Statenvertaling hebben in Openbaring 8 vers 13 beide engels staan en ons inziens niet voor niets. Zoals in al de gezichten der profeten wordt aan geestelijke wezens een naam gegeven die ons bekend is. Het gaat hier over een wezen, arend genaamd, maar niet om een arend zoals wij die kennen. Dan ten derde, het Oude Testament handelt over de hemelen en de hemel der hemelen. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 10 vers 14. Het zou fijn zijn als u dat opzocht. Ik vind die Bijbelgedeeltes dan zo geweldig spreken in zo'n verband. Deuteronomium 10. U mag niet zeggen deu, hè? Dui is het, hè? Uidokia. Leg allemaal uien. Uidokia. Ui betekent goed, hè? Evangelie, hè? Evangelie. Goed betekent dat. Daar moet het als ui uitgesproken worden. Deuteronomium. Deuteronomium 10, vers 14. Even kijken, hoor. Zeg ik dat nou goed? Of kijk ik verkeerd, hoor? Ik ben beneden. 10 vers 14. Ja. Ik begin te lezen bij het 13e vers. De geboden en de inzettingen des Heren die ik u heden opleg te onderhouden, opdat het u wel gaat. Zie, van de Heere uw God is de hemel. Ja, de hemel der hemelen. De aarde en alles wat erop is. Alleen aan uw vaderen heeft de Heere zich verbonden. En alleen hen heeft hij lief gehad. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Nog heel even terug naar dat 14e vers waar bij mij niet geen 14 bij staat. Zie, van de Heer uw God is de hemel, ja de hemel der hemelen. Als je dat nou zit te lezen, dan ervaar je dat gewoon als een heilige term. Hemel, hemel der hemelen, eerbiedig klinkt dat. Zoiets als het heilige der heiligen. Hemel der hemelen. Dan denk je, dat is een andere aanduiding voor hetzelfde. Zou dat nou zo zijn? Als u dat nou eens letterlijk neemt. Dan spreekt de Bijbel over een luchthemel, over een middenhemel. Dan spreekt de Bijbel over een hemel der hemelen. Dat is gewoon als je het letterlijk neemt. En wat moet dat dan zijn? Nou, dat staat er gelijk bij. Het is van de Heer uw God. Is de hemel, ja, de hemel der hemelen. Je komt dat ook tegen in Nehemia 9. Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Ik leer ieder jaar de kindertjes de Bijbelboeken, dan herhaal ik ze. Want dan moet ik ze uit mijn hoofd kennen. Nehemia 9, vers 6. Waar staat, gij toch alleen, zijt alleen de Heere. Gij hebt de hemel... De hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt. De aarde en al wat erop is. De zeeën en al wat erin is. Ja, gij geeft hun allen het leven. En het heer des hemels buigt zich voor hun heer. Gij toch zijt de Heere, de God die Abraham verkoren, hem uit Oer der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt. U ziet het verschil, hè, tussen Abraham en Abraham, hè? Dat weet u, hè. Jan van Wingen ons geleerd, hè? Kwam een H tussen. En een he in het Hebreeuws, dat betekent venster, heeft hij toen gezegd, hè? Uitzicht naar boven. Ja? Er kwam in zijn naam. Abram betekent verheven vader. Dat is eigenlijk een titel van God. En er liep een mens mee rond. En dat ging niet natuurlijk. En toen heeft God zijn naam veranderd in Genesis 17. En nou zult geheten Abraham. Het is voor ons geen verschil, dat zie je niet eens als je het leest. Maar het is een wereld van verschil. Want Abraham, dat wil zeggen dat hij tot zegen gesteld is voor vele volkeren. Staat er dan ook gelijk bij de naam. Abraham, er komt een H bij. Er gaat een venster open naar de andere volkeren in de roeping van Abraham. Hij is niet de verheven vader, dat is God. Maar hij is een zegen voor vele volkeren. In u en uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Abraham. Dat is niet zomaar, hoor. Dat is niet toevallig, hoor. Als je dat in de Bijbel tegenkomt, ik wijd er nou even over uit, omdat ik dit dan toevallig weet. Maar ik denk dat moet je eigenlijk aantekenen. Abraham. Waar het om ging, dat was, gij toch zijt alleen de Heere. Gij hebt de hemel... De hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt. Zo spreekt de Bijbel daarover. En dan kan je nog veel meer plaatsen opzoeken natuurlijk, maar het zijn voorbeelden. Stenzel zegt, de hemel der hemelen, evenals de hemelen, hebben hun legerscharen, hun heerscharen. Dat zijn de grote menigte engelen. Deze scharen door de Heere geleid, worden dikwijls in de schrift vermeld. Dat is ook een titel van de Heer. Yahweh Zebaot. Zo kent de Jood hem. Heb ik laatst nog gehoord in zo'n oorlogssituatie van Israël. Toen zei, ik dacht dat Moshe Dayan was. Die zei, geloof ik, dat Yahweh Zebaot had ze bevrijd. Dat is echt voor een Jood. Zo kent hij de Heer. Dat is de Heer in oorlogsterkte. Zebaot. We vertalen dan Heer der legerscharen. Dan ziet de Jood de Heer met al zijn engelen. Aan het hoofd van al zijn engelen. Om Israël krachtig bij te staan. Want de Jood kent maar op één manier de Heer. En dat is dat hij met een machtige arm hen bevrijdt uit slavernij. En dat hij het weer zal doen. Dat is Yahweh Zebaot. En de grote zonde van het volk was, in het Oude Testament, was dat ze de Heer gingen zien als de Heer der legerscharen. Makkelijk in kritieke situaties. Maar de Kanaanieten hadden een Heer en die gaf regen. Wauw. En dat was een seksgod. En als is die Baal-god nou met zijn godin gemeenschap had, dan was het regen op aarde. En Israël was een landbouwersvolk geworden. En ze hadden regen nodig. En daarom zondigden ze zo vreselijk. Want ze gingen steeds opnieuw achter de Baal aan. Achter die seksgod aan. En ze bedreven tempelprostitutie. Waarom? Om Baal te prikkelen, gemeenschap met zijn godin te hebben. Daarom waren er tempelprostituees. Want als Baal dat dan zag, dan was dat eigenlijk een god prikkelen tot gemeenschap met zijn godin, zodat er regen kwam. En daarin zondigde het volk zo ontzettend. En dat is nou die gruwel. Dat God zegt, hoe rijk, het is me een gruwel. Want als je het verbond houdt, zal ik regen geven. Dat staat er dan in schrift. En dat staat er niet voor niks. Dat staat er omdat ze achter Baal aan gingen. Die Kanaanieten zeiden, jullie hebben dan die God. Dat is geweldig, die hebben jullie bevrijd door de Rode Zee. Geweldig. Maar de Heer hebben die God vanuit voor de regen. En dat viel me op en daarom zeg ik het ook, dat gij hebt de hemel der hemelen, de aarde, hier wordt gelijk de schepper God, wordt beleden in de Bijbel. En als Israël achter de afgoden aanging, daarvoor heeft de Heer een scheidbrief gegeven, trouwelozen, een geslacht van overspeligen. Zo is de Heer er tegenin gegaan, tegen Israël. Om die reden. Maar de Jood deed het uit praktische overweging. En omdat ze het fijn vonden, denk ik. Want het was de grote zonde waar ze in trapten. Stenzel zegt, de hemel der hemelen, evenals de hemelen hebben hun legerscharen. Je zou daarbij kunnen zetten, Yahweh Zebaoth. Dan heeft u gelijk de Heer der legerscharen. Yahweh, dat kunt u schrijven als J-H-V-H. Voor een Jood is dat vloek hoor, als hij dat zo makkelijk zegt. Mag je nooit zeggen tegen een Jood waar een Jood bij is. Die kan het niet horen, het is zo lasterlijk als je die naam noemt. Want je zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, niet leeg opheffen, niet zomaar zeggen. Zebaoth, Z-E-B-E-O-T-H. Dat is de Heer der legerscharen God. Dan denkt een Jood aan God in zijn oorlogsuitrusting. En die God, die Yahweh, met al die schare engelen, die woont in de hemel, ja, in de hemel der hemelen. Samenvattend, we horen in de schrift van drie gebieden. A, de luchthemel, het gewelf. B, de middenhemel. En C, de hemel der hemelen. Maar in 1 Koningen 8 vers 27 zegt de schrift ons dat de hemelen, nog de hemel der hemelen, kan u niet bevatten. Statenvertaling zegt dan, kan u niet begrijpen. Dus het woord bevatten betekent niet over de maat, maar over het verstaan. En dat kan je dan ontdekken door tekstvergelijkingen. Want deze behoren, de hemelen, nog de hemel der hemelen, kan u niet bevatten, zegt de schrijver, de 1 Koningen. Hè? Want deze behoren tot de schepping. En dat wordt moeilijk. Doch God is buiten alle schepping. Uitdrukkingen als, Efesius 4 vers 10, ver boven alle hemelen. Hebreeën 4 vers 14, Jezus Christus, hè. Die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Hebreeën 7, vers 26. En boven de hemelen verheven. Kijk, dat zitten we allemaal te lezen als zijnde verheven Bijbelse taal. En daardoor maken we begrippen helemaal onduidelijk. Maar de Bijbel zegt gewoon heel duidelijk dat Jezus Christus de hemelen is doorgegaan. Ver boven alle, maar we kunnen het ons niet voorstellen. Waarom niet? Omdat we schepselen zijn.